Goedendag iedereen en welkom bij een nieuwe episode van onze Spoodcast.
Ja, en dit wordt meteen ook de laatste van het jaar.
Ja, toch een speciaal jaar eigenlijk, hè? Het jaar waarin we van start gingen.
Wordt er iemand al een beetje emotioneel?
Dat komt wel in orde.
Anyway, bij mij zitten nog steeds de one and only Ruben Hazendonk en Pieter-Jan van Asbroek. Welkom, heren.
Hallo.
Hallo, hey, goedenavond.
Vandaag toch een heel interessante casus om het jaar dus in stijl af te sluiten. Zoals vorige keer aangekondigd, gaat het vandaag over steekwonden.
Ja, maar super interessant onderwerp wel eigenlijk. Met dergelijke pathologie zeer veel in contact ook geweest tijdens mijn traumamissies met Arts zonder Grenzen in Haiti en in Irak. Dat onderwerp dat ligt me echt wel nauw aan het hart. Heb je hem?
Amai.
Oké,
next.
dus we gaan verder met alweer een nieuwe alledaagse casus. Net als Ruben heb ik met dit onderwerp ook echt heel veel te maken gehad in mijn jaren in de USA. We konden ons daar op een doorsneeavond op de trauma-unit van de spoed in Seattle toch verwachten aan meerdere patiënten met ernstige steekwonden. Misschien nog wel een paar meer die neergeschoten waren. Dus ook heel veel mee te maken gehad.
Ja, toch eigenlijk wel een klein beetje een dubbel gevoel bij deze casus. Want het is jammer dat die casussen eigenlijk alledaags worden. Maar als we het nieuws een beetje volgen, is er toch een opvallende epidemie van steekwonden hier, niet?
Ja, zo lijkt het eigenlijk wel, ja.
Ja, vandaar toch wel eens echt de moeite om de stand van de wetenschap hierover op te frissen, lijkt me.
Ja, dat denk ik ook. Ik zal wel even het kader zetten voor onze casus. We starten uiteraard op een winterse vrijdagavond, laat op een spoedgevallen dienst, ergens ten lande. Je hebt de drukte goed onder controle, tot plots een van de beveiligingsagenten alarm slaat. Er stopte een auto bij de ingang van de spoedgevallen en mensen duwden daar een bebloede man uit. En dan reden ze door. Jouw team van verpleegkundigen heeft de man al op een brancard kunnen leggen en komt de spoedgevallen binnengereden. Ruben Hazendonk, hoe begin je hier aan?
Ja, maar al te familiair klinkend verhaal eigenlijk. Ik start met een quick look, of ja, 5 seconden ronden eigenlijk, waarbij ik tracht op enkele seconden in te schatten of deze man output heeft, een catastrofale bloeding of een kritiek luchtwegprobleem heeft. En als ik een van die problemen herken, ja, dan moet ik daar natuurlijk ook onmiddellijk op reageren.
Ja, oké. Tijdens jouw snel assessment zie je dat de man ademt en hij kreunt en grijpt naar zijn buik en eigenlijk is heel zijn kleding doordrenkt met bloed.
Oké, dus toch een beetje een definitie van een catastrofale bloeding, lijkt me.
Ja, daar lijkt het inderdaad wel op, ja.
Oké, ik probeer dan te identificeren van waar dat die bloeding komt. Kledij wegknippen, zien waar het bloed, een body sweep doen. Of als het lukt en mogelijk is, de patiënt draaien. En als ik een source of bleeding vind, dan ga ik proberen een verpleegkundige op een lokale manier de bloeding te doen controleren.
Ja, oké, dus je bekijkt de patiënt een keer grondig en je spot een steekwonde in het rechter hypochondrium. Aan de anterieure kant en één die wat hoger op en links ligt, eerder op de borst.
Goh, dat zijn natuurlijk wel behoorlijk lastige plaatsen om lokaal te controleren. Ik zou iemand lokaal druk laten uitoefenen, eventueel de wound pekken. Gezien de patiënt nog ademt, lijkt me nu echt wel tijd om mijn klassieke ABCDE boven te halen. Airway?
De airway is vrij.
Breathing, Cedric?
De man ademt snel, ondiep, lijkt wel bilateraal ademgeruis te hebben, maar eigenlijk hoor je het niet heel goed met alle commotie en chaos. Iemand heeft wel een saturatie aangelegd en die leest 92% en je echo-toestel staat nog niet klaar.
Dat is jammer, maar ik ga alvast al wat zuurstof geven. Dus 15 liter per minuut via een non-rebreathing masker. Daarover wordt wel eens de discussie gevoerd. Moeten we zuurstof geven aan een trauma met voldoende saturatie?
Goh, ja, ik denk dat er eigenlijk niet veel over gediscussieerd moet worden. Het antwoord daarop is gewoon echt wel ja, dat moet. Problemen liggen op de loer achter elke hoek bij een ernstig trauma. Dus de patiënt moet adequaat gepreoxygeneerd zijn. En dat is de hoofdreden van die zuurstofpreoxygenatie.
En hoe is de circulatie, Cedric?
De bloeddruk is onmeetbaar via de manchet. En het EKG toont een puls van 160 per minuut. En je ziet klinisch wel een slechte perifere circulatie.
Oké, dus er is mogelijk een breathingprobleem. Hiervoor kunnen we even met de zuurstof verder. Maar circulatie gaat duidelijk ook wat meer werk vergen. En hiervoor gaan twee handen niet volstaan, denk ik.
Ja, ik denk het ook niet precies. Er duurden al 2 handen op die abdominale steekwonden. Ja, die thoracale steekwonden, dat is nog een ander verhaal. Ik zou toch liefst ook snel een goed access hebben, intraveneus.
Ja, daar zeg je zoiets, hè. Wat is een goede access?
Ja, dat is al meteen een heel belangrijke, hè? Een goed access. Ik denk in de eerste plaats hebben we vooral een snel access nodig. Dus wat je snel kan plaatsen, moet er ook snel in. En als dat geen infuus is, omdat dat niet lukt, dan gaan we al meteen boren, denk ik. En liefst in de humerus.
Ja, inderdaad. Zeker in de humerus. Daar mogen we ons nooit laten vangen bij een trauma. Iedereen met een mogelijke veneuze astletsel in het abdomen of onder het rechteratrium moet een access krijgen die via de vena cava superior draineert. Ook bijvoorbeeld met bekkenfracturen, abdominale steekwonden. Na die snelle access hebben we natuurlijk ook voor bloedtransfusie graag een goede access, zoals je zegt. Ruben, jij begon erover. Wat vind jij een goede access daarvoor?
Ja, het lijkt me hier voor de hand te liggen. Ja, hopelijk een 14 gauge of groter. Bijvoorbeeld een perifere ja, of een centrale traumakatheter of een introducer sheet bijvoorbeeld.
En waarom zo groot? Heb jij zoveel vertrouwen in je intraveneuze skills?
rustig maar, heren. We willen een groot access natuurlijk om snel veel bloed te kunnen geven. En zelfs wanneer de patiënt bijna leeggebloed is...
Ja, daar lijkt het wel op bijna. Hè?
Ja, daar lijkt het inderdaad zeker op. Zelfs wanneer de patiënt bijna leeggebloed is, kan je dit eigenlijk wel verkrijgen normaal. Een IO is al groot op zich, is 15 gauge, maar heeft wat flow-limitatie door het feit dat het in het bot zit. Maar bijvoorbeeld een echogeleid centraal access is een goed alternatief of zelfs nog eenvoudiger, een perifere traumakatheter.
Mm-hmm. Klinkt goed. We hebben dat hier ook in stok, maar misschien moeten we nog even wel toelichten ook voor de rest van ons publiek ook.
Ja, dat is goed. Perifere traumakatheters zijn eigenlijk 6,5, 7,5 of 8,5 French katheters die met de Seldinger-methode worden geplaatst, dus met behulp van een voerdraad. En wat je doet is eigenlijk, je plaatst een gewoon 20 gauge infuus op de gewone manier in een grote vene van de arm. Die mag dan nog vrij platgevallen zijn. En dan ga je eigenlijk via een voerdraad met een lange, smalle dilatator eigenlijk een heel dikke katheter in die vene in de arm plaatsen. De 8,5 French katheter die haalt flowsnelheden van boven de 500 ml per minuut. En dat zijn dus, als je erover nadenkt, tot 2 units plasma of bloed per minuut.
Fantastisch.
Ja, dat gaan we hier nu misschien nog wel nodig hebben, denk ik. Oké, dus een 8,5 French katheter in de arm dankzij Ruben Hazendonk. En wat nu?
Ik denk dat het hier tijd is om de patiënt in het Damage Control Resuscitation schema te duwen.
Oeh, Damage Control Resuscitation.
Ja, American, like it.
What can I say? Als ze ergens de opvang van ballistisch trauma goed op punt hebben gesteld, is het misschien wel in het Wilde Westen. Maar goed, terug naar de casus. Dus deze man gaat zeker en vast Damage Control Resuscitation nodig hebben.
Misschien even toelichten wat dat precies inhoudt?
Ja, tuurlijk, uiteraard. Damage Control Resuscitation is eigenlijk een gefocuste opvang van de traumapatiënt, waarbij men eigenlijk middelen en personeel gaat inzetten om juist de meest prioritaire taken uit te voeren. En juist die taken. Zonder energie en tijd te verspillen in schoonheidsingrepen die de patiënt eigenlijk zijn kansen op overleven gaan verminderen. Dus we gaan 4 primaire doelstellingen nastreven bij Damage Control Resuscitation. De eerste is het verwerven van al dan niet chirurgische zelfs controle over de bloeding. Dus denk aan knelbanden, klemmen van bloedende arteries, woundpacking enzovoort. Dat is de eerste doelstelling. De tweede doelstelling is het voorzien van circulerend volume. Dus onze patiënt bloedt, hij heeft circulerend volume nodig om zijn vitale functies te beschermen. En we gaan dat dus niet doen met hoge volumes kristalloïden, omdat dat de outcome in belangrijke mate verslechtert bij traumapatiënten. Maar misschien even toelichten waarom verslechtert die hoge volumes kristalloïden de outcome?
Ja, ik denk voor het voornaamste, daarvoor moeten we even naar die overige 2 primaire doelstellingen krijgen van Damage Control Resuscitation. Namelijk, ja, het derde is eigenlijk het voorzien van zuurstoftransport naar de weefsels en het vierde het voorzien van stollingsfactoren.
Dus ik lees tussen de lijnen, spaarzaam met kristalloïden, wel zuurstoftransport en stollingsfactoren, dus bloedproducten.
Ja. Dat klopt helemaal. Dus Damage Control Resuscitation focust op het snel verwerven van lokale bloedingscontrole in combinatie met het aanvullen van wat je eigenlijk al verloren bent. En dus ook de coagulatie ondersteunen. Vooral dat laatste is superbelangrijk. Een mens heeft namelijk helemaal niet zoveel stollingsfactoren aan boord en dat is ook logisch, want anders zouden we elke week een DVT afschieten.
Oké, super. Goed, onze man krijgt bloedproducten. We zijn eigenlijk gestart met een MTP. Dus er komen vanuit het labo onmiddellijk enkele eenheden, packed red blood cells en plasma en ook plaatjes.
Ja, van belang is nu natuurlijk de juiste ratio. En de juiste ratio is 1-1-1. Ja, vroeger gaven we relatief meer rode bloedcellen dan plasma, maar de uitkomst was daar eigenlijk slechter mee. Vandaar dus nogmaals de focus op plasma en stollingsfactoren. Die 1-1 ratio is belangrijk in de eerste fase, want we hebben daar een fors bloedende man voor ons die waarschijnlijk al veel meer verloren heeft dan we in de eerste minuten kunnen toedienen. En Ruben had het initieel zelfs niet gezien. Dus het is niet het moment... Het is niet het moment om die stollingslabels te gaan interpreteren, de vullingsstatus determineren of een hemoglobine te gaan bepalen. We moeten nu 1-1-1 transfunderen. Eén stabieler en eventueel met een chirurgische controle van de bloeding kunnen we meer gericht werken naar wat de patiënt tekort komt, maar nu even niet.
Ja, en voor zij die zich afvragen of die 1-1-1 überhaupt ergens op gebaseerd is, hiervoor kan ik zeker de literatuur over de proper trial aanraden, dus dat is PROPPR. We gaan de link toevoegen in de beschrijving van de episode. Dat was een studie die prospectief de 1-1 ratio rode bloedcellen plasma heeft vergeleken met de 2-1, dus meer rode bloedcellen. En die stelde vast dat al heel vroeg, na de initiatie van de damage control resuscitation, er een mortaliteitsverschil optrad bij traumapatiënten. En dat dat vooral was veel meer mortaliteit bij de mensen die meer rode bloedcellen kregen en veel lager bij de mensen die vroeger en meer plasma kregen. Dus hierover verschenen eigenlijk al heel veel studies die dat ondersteunen, die evidentie. Onder andere ook prehospitaal transfusie in helikopters en neurotrauma, die aantonen hogere ratio plasma of toch minstens 1-1. En eerdere toediening van plasma is wel levensreddend. Dus nogmaals de boodschap, bloed en vooral plasma bij die ernstig bloedende trauma's. In België hebben we ook terugbetaling voor fibrinogeen bij massieve bloeding. De regel is, geloof ik, wanneer de bloeding zo kritiek is dat men kan vermoeden dat het fibrinogeen lager is dan 150 mg per deciliter, maar we kunnen niet wachten op een bepaling, kan ook zoiets soelaas bieden. Dus dat is ook misschien iets om aan te denken en mee te nemen in uw damage control resuscitation.
Oké, super. Onze MTP loopt. We hebben ondertussen fantastische access ook. De man krijgt zuurstof. Maar wat zegt onze FAST eigenlijk?
Dus je echo toestel is aangekomen. Je begint met de FAST en je eerste window is al positief voor bloed in het hepatorenaal reces.
Oké, ja, eigenlijk heb je nu al genoeg. Allee, per definitie moet je nu beslissen dat we zo snel mogelijk naar het OK moeten voor een laparotomie. Onmiddellijk, toch?
Ja, dat denk ik ook, hè.
Ja, uiteraard. Maar er is nog geen chirurg. En ik heb nog een ultieme plot twist in de casus voorzien.
Oh, nu komt het, hè.
We zijn een beetje tromgeroffel op de achtergrond.
Ja, drumroll. Dus je kijkt nog eens goed naar uw patiënt. Het EKG leest nu 180 per minuut. De man is gestopt met ademen, volledig aresponsief. En die eerste zak bloed hangt net aan. Met plasma klaar in de ontdooier. Dus wat nu?
Ja, oké. Dus we hadden die access al, maar op zich nog geen beveiligde luchtweg. Dus daar moeten we natuurlijk aan beginnen. Tegelijk zou ik nu ook bilateraal de thorax decomprimeren. Ja, mogelijk zijn spanningspneu die we gaan moeten oplossen. Dat is toch een heel voornaam oorzaak bij een traumatische arrest bij penetrerend thoracaal letsel. Maar nu ik er toch ben, zou ik misschien ook heel even mijn echoprobe verschuiven naar subxifoïdaal om een tamponade uit te sluiten. Dan heb ik die extra info toch ook al eventueel.
Ja, oké. Daar kan ik mij zeker in vinden. Dus laat ons zeggen dat uw collega de luchtweg begint te beveiligen en dat jij de bilaterale vingertoracostomies uitvoert. De bilaterale decompressie levert niks op.
En inderdaad, dat subxifoïdaal beeld dan?
Ja, dus het subxifoïdaal beeld, heel slimme suggestie van even uw proop te verleggen, die toont een grote perikarduitstorting met compressie van de rechterventrikel.
Ja, dat bloed moet eruit, hè. Maar wie gaat dat doen als we geen chirurg hebben?
Ja, de voorkeurstechniek bij een witnessed traumatisch arrest met thoracaal penetrerend letsel is een resuscitatieve thoracotomie.
Ja, met natuurlijk ook wel een nadruk op die resuscitatieve thoracotomie.
Ja, inderdaad. Dus zeker de nadruk op resuscitatief. Geen gewone thoracotomie, dat is voor de levende traumapatiënt. En die is altijd voor de gespecialiseerd chirurg natuurlijk. Dat is technisch een moeilijke ingreep, zeker met bloeding. Dus daar moet zeker niemand anders zich aan wagen. Maar ook de resuscitatieve tracheotomie, hoewel dat die vaak als simpel wordt voorgesteld, is toch een complexe procedure. Maar het belangrijk verschil is dat die wel door een adequaat getrainde niet-chirurg kan worden uitgevoerd. Dus een arts met ervaring in de procedure.
Ja, oké. Ervaring is natuurlijk wel wat vloe, want is bijvoorbeeld een lijkencursus genoeg om ervaren te zijn in die procedure? Want bij een lijkencursus bijvoorbeeld heb je niet echt de mogelijkheid om een real-life tamponade te simuleren.
Ja, dat klopt. Dat is ook een moeilijke. Ik denk dat nog de literatuur daar een pasklaar antwoord voor heeft. We zullen misschien even terugkomen op de guidelines voor die resuscitatieve tracheotomie. Dat gaan we dus eigenlijk uitvoeren bij een strikte indicatie. En die is ten eerste een patiënt met tekens van leven na het oplopen van zijn of haar verwonding. Dus dat wil zeggen ademen, bewegen, praten enzovoort. Ten tweede verlies van output, waar je eigenlijk op staat te kijken, min of meer. En waarbij je binnen de 10 tot 15 minuten de procedure kan afronden. Dus je moet er echt wel bij zijn en er meteen aan beginnen wanneer de patiënt output verliest. En ten derde, je moet natuurlijk ook vermoeden dat er intratoracaal letsels kunnen zijn. Dus een schot- of steekwonde met mogelijk een kanaal in de buurt van de thorax of doorheen de thorax. En het gaat dus om en. Hè. Dus alle drie de voorwaarden moeten ingevuld worden om eraan te starten.
Als we de indicatie juist hebben gesteld, hebben we eigenlijk toch geen slechte overleving, niet?
Nee, helemaal niet zelfs eigenlijk. Want vooral bij steekwonden is overleving met neurologisch goede outcome eigenlijk relatief goed. In sommige reeksen worden die neurologische goede survivors in tot wel 40-50% van de getallen genoteerd.
Ja, dat is een mooi cijfer, hè? Maar dus niet vergeten, die gaan we enkel halen wanneer dat we de indicatie goed stellen en strikt respecteren en ook de procedures in de vinger hebben. Ik zal anders ook even samenvatten de procedure zelf, uit wat dat die bestaat. Dus in ons geval, bij onze patiënt, gaan we de linker hemithorax openen. Dus met een mes beginnen we daaraan in de vierde of de vijfde intercostale ruimte van anterieur naar de midaxillaire lijn. Wanneer dat de rechter thorax ook verwond is, kan er een clamshell incisie gedaan worden. Dat zijn eigenlijk twee bilaterale thoracotomieën, links en rechts. Dus met dan dwars verbinden over het sternum en het sternum doornemen. Het doel is dus eigenlijk om snel te gaan opsporen of er een tamponade is. Moest die nog niet op echo vastgesteld zijn bijvoorbeeld. En we gaan dat snel opsporen, we gaan dat ook snel opheffen. We gaan ook, als we een wonde vinden in het hart, proberen die te overhechten of tenminste te pluggen met een vinger, met een blaaszonde, wat dan ook, te zorgen dat het niet meer bloedt. We gaan majeure vaat- of pulmonale bloeding met heel simpele, snelle middelen proberen te stelpen. En we gaan een veel efficiëntere open hartmassage uitvoeren, indien mogelijk met compressie van de intratoracale aorta, tijdelijk weliswaar, om een hoger debiet naar de hersenen en het hart zelf te voorzien met de reanimatie. Nogmaals, door een arts met ervaring in de procedure. Er wordt wel eens gezegd, de patiënt is toch al dood, dus we kunnen ook niks misdoen. Maar dan vergeet niet, je kan nog altijd jezelf kwetsen met naalden, messen, scherpe ribfracturen. Je kan nog altijd het werk van de wetsarts bemoeilijken. Dus strikte indicaties stellen en door een arts met ervaring.
Ja, oké. Terug naar onze man hier, lijkt me dan.
Ja, terug naar onze man.
Oké, terug naar onze man. Ervan uitgaande dat de procedure voor jou of uw collega chirurgie, die toch net binnenwandelt, geen geheimen meer inhoudt, zou ik zeggen, onmiddellijk mee aan de slag. Hè. Dus de thorax gaat open, er is een snelle toegang tot het hart. Het pericard wordt mooi op de middenlijn, weg van de phrenicuszenuwen, opengesneden. Er worden klonters uitgehaald, het hart wordt vrijgemaakt, geluxeerd uit het pericard. Er is een rechterventrikel steekwonde. En daar gaan we een slordige, maar vooral heel snel en efficiënte cardiografie hechten op de rechterventrikel.
Oké, en dan open hartmassage, vullen met 1-1-1 en zo snel mogelijk naar het OK voor een volledige thoracale en abdominale exploratie.
Ja, maar ik wil nog even iets toevoegen.
Go for it, Pieter-Jan.
Ik wou het daar straks eigenlijk al zeggen, maar ik kan het echt niet geloven dat we met Ruben aan onze zijde nog niet besproken hebben. Maar exasiel, Ruben?
Ah, maar ja, inderdaad. Hoe kan het? Hoe is het mogelijk? Nee, uiteraard krijgt die man exasiel. Dat is gewoon, dat staat buiten de discussie. Een gram intraveneus snel en dan een gram over 8 uur daarna. Maar goed dat het er nog even voor tussen gesmeten.
Ja, ik ben ook helemaal akkoord. En ook niet vergeten, calcium moet regelmatig bepaald worden en ook aangevuld worden. Het is een besmette wonde, dus antibiotica moeten gegeven worden. Uiteraard moeten, wanneer het een beetje stabiel is of onder controle, stollingsfactoren en plaatjes regelmatig nagekeken worden en bijgevuld zo nodig. Ja, er is echt nog heel veel te vertellen over een casus zoals deze. Er zijn nog zoveel thema's die we ermee kunnen aansnijden. Maar ik denk dat we misschien beter die thema's reserveren voor een andere episode.
Oké, en ik zal hier gewoon ook even direct samenvatten en besluiten. We hebben eigenlijk gewoon alweer weer een leven gered met Exacil.
Alleen met Exacil, ja.
Laten we misschien even de essentie wat wetenschappelijker samenvatten.
Ja, graag. Dus steekwonden op het torso. Die gaan we benaderen met een eerste snelle benadering, de 5-seconden ronde bijvoorbeeld, of de quick look, waarbij dat we inschatten of er output is, kritieke bloeding of een kritiek luchtwegprobleem. En pas daarna gaan we verder met onze immer betrouwbare ABCDE.
En dan ook even wel toevoegen, echo hier is echt een waardevol adjunct bij het opsporen van een bloeding bij een instabiele patiënt, uiteraard, maar ook voor een spanningspneumothorax of een pneumothorax. Die identificeer je natuurlijk bij de breeding en je redt natuurlijk direct ook levens met een decompressie als je die snel kunt uitvoeren. Dus bilaterale thoraxdecompressie met de vervinger.
Ja, en daarnaast nog herhalen dat een snel access verkrijgen een must is, evenals snel controleren van die bloeding door druk, tourniquets. En een snel access, dat primeert op een groot access. En als intraveneus niet lukt, ja, dan gaan we over naar intraosseus.
Ja, en eens we access hebben, starten we bij de instabiele bloedende traumapatiënt met damage control resuscitation. Hier gaan we bij dus zorgen voor ten eerste circulerend volume, ten tweede zuurstoftransport en ten derde we gaan de stollingsfactoren aanvullen en we gaan dat dus doen duidelijk door massief transfusieprotocol te starten.
Oké, en dan hier ook bij onze casus natuurlijk een traumatisch arrest, mogelijk intratoracale letsels, een resuscitatieve thoracotomie biedt eigenlijk een betere uitkomst dan een cardiaal out-of-hospital cardiac arrest op het marktplein, waar dat zelfs een AED in de buurt is. Maar natuurlijk, en zoals al verschillende keren benadrukt, enkel door ervaren mensen uit te voeren.
Oké, perfect heren. Heel erg bedankt voor jullie kennis en kunde te delen. Nog enkele dienstmededelingen. Er is nog wat meer content opgenomen in Lissabon. Die gaan we zeker de komende weken en maanden verder releasen. We horen altijd graag jullie feedback via e-mail of via Facebook over deze en de vorige afleveringen. Zo kunnen we al onze volgende afleveringen alleen nog maar beter maken. Je moet altijd feedback geven via onze website, onze Facebook-kanaal Spoedcast via spoedcast@gmail.com. En ook op onze webpagina www.zol.be/urgentiegeneeskunde. Die link gaan we ook toevoegen aan de Spotify-beschrijving. En daar gaat je een beschrijving van deze episode op terugvinden. Links naar literatuur die vermeld wordt. En een kleine samenvatting van elke episode.
Ja, zeker checken dus. En ik zou zeggen, tot volgende week. Over wat spreken we, Ruben?
Yes, volgende maand, Cedric, gaan we het hebben over hypothermie. Het lijkt me heel toepasselijk op dit moment, met dat wat frisser aan het worden is. Dus na de kerstvakantie zijn we er terug met een ice cold episode van de epische Spoedcast. Dag allemaal.
Tot ziens.
Dag.